Een goedemorgen. Het is Moederdag, maar dat betekent eigenlijk ook voor sommigen dat het Vaderdag is, want er zijn vaders die moeders zijn. Ja, of als moeder fungeren. En er zijn vrouwen die misschien geen kinderen hebben, zoals ik, en toch moeder kunnen zijn van pleegkinderen, van adoptiekinderen, of van gewoon kinderen, jongeren die langskomen en je aandacht nodig hebben. We weten niet hoeveel moeders er eigenlijk echt zijn. Echte moeders, maar ook andere echte moeders. En het is dus een speciale dag. Met het licht. En het is jammer dat er geen muziek is en zo. Want dit is het licht waarvan ik dan denk, toen ik daar vanmorgen zelf aan dacht. Ik heb een licht en het schijnt altijd. Bij dag en bij nacht, en als er moeilijkheden zijn, dan blijft dat licht schijnen. En dat licht is de Heer en zijn naam is Jezus. Daarom steken we de kaars aan, want Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Hij is niet zomaar een licht, hij is zelf het licht. Spreker is vanmorgen Connie. En er zijn dus wat aanpassingen vanmorgen, maar we gaan gewoon door. De titel vanmorgen is Maria, bijzonder en gewoon. Zoals eigenlijk alle vrouwen bijzonder en gewoon zijn. Maar misschien maak ik nu het gras voor haar voeten weg. Maar er zijn ook mannen die bijzonder en gewoon zijn. Bijzonder omdat ze een moederrol vervuld hebben of vervullen. En misschien was het wel je eigen moeder. Vanmorgen kreeg ik nog even een appje van een vriendin in de Filipijnen. Die zei van het is moederdag. Nou ja, ongehuurd ook, maar toen zei ze van 25 jaar geleden was ik in Nederland en mocht ik mijn werk vertegenwoordigen. En aan het eind van de dienst kreeg ik een enorme bos rozen mee, omdat het moederdag was. Zij werkt ook onder straatkinderen. Dus zo gaat dat. Ik ga u voor in gebed. Heer, wat geweldig dat u toelaat en toegelaten heeft dat we dagen kunnen vieren zoals vandaag een moederdag. En voor sommigen zal het misschien minder betekenen, vanwege wat vage of minder prettige herinneringen. Maar we hebben allemaal iets meegekregen van onze moeder. En we zijn wie we zijn. Met haar invloed, met haar genen. En we willen u daarvoor danken, dat u daarmee aan de slag gegaan bent. En dat u dat ook vandaag nog wilt. We bidden dat het voor alle vrouwen, waar dan ook, een moederdag mag zijn. En dan gaan onze gedachten ook uit naar moeders die op de vlucht zijn, die huis en haard verlaten, misschien met hun kinderen, misschien hebben ze anderen moeten achterlaten, misschien hun eigen moeder achter moeten laten. Heer, wilt u zich ook daar ontfermen en uw licht aansteken. En wilt u ons helpen om dat niet te vergeten? Dat er mensen zijn zoals wij, in heel andere omstandigheden. Maar u bent het licht. En wij vragen dat u vandaag ook het licht in ons leven wilt aansteken. Misschien juist ook over onaangename herinneringen of ervaringen. Heer, kom met uw licht vandaag. Tot eer van uw naam. Amen.
Fijn om samen te mogen zijn vandaag. Ja, dingen lopen soms allemaal anders. Zo is het leven, dat weten we. Alleen als het onszelf overkomt, dan kunnen we gefrustreerd raken of zelfs in paniek. Maar de Heer is erbij. En we bidden voor genezing voor de computer. Nou ja, genezing. Ik bedoel dat hij het weer mag gaan doen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. We zullen gauw mannenkoor ervan op de hoogte stellen. Maar ja, je hebt een zaal waar je binnenkomt en waar dingen zijn zoals ze zijn. En dan is er niet veel meer wat nog gedaan kan worden. Maar ik ervaar zelf dat de Heer hier is en dat Hij ons zijn vrede geeft, ondanks alles. En Misschien doet u dat ook wel eens. Als u denkt, oh help, hoe moet het nu weer met dat? En hoe moet het nu weer met dat? Dan kijken we maar even naar de mensen die moeten vluchten. Of die op de vlucht zijn. In de Oekraïne. En dan denken we, nou, daarbij vergeleken is mijn probleempje nog klein. En we bidden voor die mensen die door heel die moeilijke situatie heen gaan. O Heer, ontferm u, stop het, stop het. Ik heb ook geen antwoorden. Ik weet alleen maar dat ik kan bidden. U ziet er allemaal mooie bloemen staan. Voor elke vrouw vanmorgen is er een bloem. Een mooie witte roos. En Evelie, ga jij mij straks helpen om uit te delen?
Ja.
Ja, ja. Ja. Het is heel fijn dat de kinderen deze morgen al vroeg alle drie met hun moeder hebben kunnen bellen in Litouwen. Hè, alle drie hebben ze contact gehad. Dus dat is voor de kinderen leuk en voor de moeder leuk. En wij zijn hier met elkaar. Ik heb deze preek genoemd Maria, bijzonder en gewoon. En dan met als ondertiteling, wat leer ik van Maria op deze moederdag? Het is mij opgevallen als je allerlei boekjes en boeken en kalenders leest in deze tijd rondom moederdag. Dan vind je overal preken, preekjes over Maria. Sommige mooi. Een andere meestal een beetje te. Want wij weten ook dat ja, onze broeders en zusters in de Rooms-Katholieke Kerk, niet zij zelf misschien, maar hun voorgangers van Maria meer hebben gemaakt dan wat de Bijbel zegt. En als reactie van de kant van de protestanten kwam dan, nou, we praten maar niet meer over Maria. Dat moet maar niet meer. Maar ik denk dat het iedere keer weer goed is en veel kerkleiders proberen dat ook, om de balans te zoeken. En daarom noem ik deze overdenking ook Maria bijzonder, heel bijzonder, uitgekozen om de moeder van de Heer te zijn. Maar ze is ook een gewone vrouw, net als wij vrouwen, als wij mensen. Dit is even een klein overzichtje van wat ik ga zeggen. Een inleiding, heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Maria die belangrijk is, niet te belangrijk, maar ook niet onbelangrijk. En als je dan een beetje duikt in het verhaal van Maria, en ik heb verschillende boeken gelezen, niet allemaal in de afgelopen week, maar dan is er zoveel, dan denk je, ja, ik kan hier wel een hele Bijbelstudie houden over Maria. Maar dat is niet de bedoeling van de zondagmorgendienst. Het is de bedoeling dat je je focust op bepaalde aspecten waar je voor dit moment wat aan hebt. En zo kwam ik aan deze indeling. Ik wil iets zeggen over een voorspelling die er geuit is ten aanzien van Maria. Ik wil iets zeggen over haar familie. En ik wil iets zeggen over de opdracht die ze kreeg. De voorspelling lees ik u voor en u kent hem wel, Lucas 2. Nadat Jezus geboren is, gaan zijn ouders met hem naar de tempel om hem op te dragen. En dan komen er twee oude mensen, Simeon en Anna, een profeet en een profetes, die komen daar bij dat jonge paar met die baby staan. En ik lees alleen maar dus twee versen die de kernversen zijn van dit verhaal. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Ik denk dat er in de loop der eeuwen, en dat las ik ook, zoveel gezegd is over deze profetie. Zoveel boeken vol. Wat betekent dat nou, een zwaard door de ziel van Maria? Ik heb het niet allemaal op een rijtje. En het zou ook veel te ver voeren om al die verschillende ideeën aan te dragen. En heel veel raken ook niet echt de kern. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik vroeger deze tekst hoorde, en die heb ik ook heel vaak gehoord, dan dacht ik altijd maar aan één ding. Dan dacht ik aan de scène op het kruis. Jezus hangt op het kruis en Maria staat erbij, volgens het Johannes-evangelie. Ja, dat moet wel een zwaard door haar ziel zijn geweest. Maar nu ik het allemaal nog een keer weer las en bestudeerde, zag ik dat je de betekenis ook iets breder eigenlijk moet zien. De komst van Jezus in deze wereld, die kan verdeeldheid brengen. En dat is wat we zien in gezinnen, onder volken en soms zelfs in kerken. Wat een verdriet als mensen het goede nieuws niet willen aannemen. En zeker als dat mensen zijn van onze eigen familie. Onze eigen echtgenoten, onze eigen ouders, onze eigen kinderen. Het brengt verdeeldheid in het gezin. En dat is ook een zwaard. En Maria, die krijgt de profetie van, er zal door jouw ziel een zwaard gaan. Maar dat is niet alleen de dood van haar zoon. Dat is ook het zien van mensen die het niet accepteren. Mensen die tegenover elkaar komen te staan. Verdeeldheid. En in heel Maria's leven ziet ze dat. Mensen die kiezen voor de boodschap, die kiezen voor Jezus. En andere mensen die het afwijzen. Soms gaat ieder zijn zweegs en soms geeft het heel veel strijd en problemen, zeker ook in gezinnen en families. Dus het gaat niet alleen over de pijn van daar hangt mijn zoon aan het kruis, maar het gaat ook over de pijn van zijn boodschap wordt niet door allen aanvaard. Velen wijzen het af. En dat is ook erg voor een moeder. Als je weet, ik heb een zoon op de wereld mogen brengen. Godzoon, ik begrijp het niet helemaal, maar het is toch wel bijzonder. En hij heeft een geweldige boodschap van heil en verlossing. Maar zoveel mensen wijzen het af. De komst van Jezus kan verdeeldheid brengen. En dat heeft Maria ook gezien. En dat was ook een soort zwaard waarbij ze steeds weer zag. Die gelooft het wel en die gelooft het niet. En dan natuurlijk ook de scène bij het kruis waarbij Maria daar staat met een paar andere vrouwen en ze ziet Jezus, haar zoon. Zover is het nu gekomen. Hij is dood. Alle goede voorspellingen, alle hoop. De bodem ingeslagen. Wat een verdriet. Het voelt als een zwaard. En dan moest ik ook denken, ik weet niet meer precies wat het begin was bij mij van deze boodschap. Aan alle moeders die pijn hebben gehad of nu hebben. Het kan zijn omdat ze met pijn kinderen gebaard hebben die dan weer gestorven zijn. Het kan zijn omdat ze geen biologische kinderen hebben gekregen. Het kan zijn vanwege grote teleurstellingen en ruzies in de familie. En ik moest deze week aan zoveel mensen denken die mij verteld hebben van de pijn van het moeder zijn of niet moeder zijn, of de pijn van mijn moeder met wie ik geen goede relatie had. En ik dacht, ja, Simeon had het over een zwaard. En ik denk dat heel veel vrouwen ook kunnen spreken over een zwaard door je ziel. Dingen die je gemist hebt, dingen die niet goed zijn gegaan. Moederschap in de breedste zin van het woord en pijn. De rode draad door deze overdenking is eigenlijk familie en familierelaties. En we zien hier dat Maria lijdt vanwege haar zoon, vanwege de verdeeldheid, vanwege zijn dood. En dan lezen we een tekst uit Marcus 3, waar het ook gaat over de familie van Jezus. De biologische familie in de eerste instantie. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem, Jezus, te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Het is mooi als je weer opnieuw teksten leest die je al zo vaak gelezen hebt. En als je daar dan over bidt en eromheen leest, dan gaat het ook weer tot je eigen hart spreken. Ik kan me voorstellen dat de moeder en de broers van Jezus zeiden, nou, wij zijn het toch, wij horen er toch bij. En hier lijkt het wel een beetje alsof Jezus afstand neemt en dan zegt, ja, jullie zijn mijn moeder en broers, degene die hier zitten. Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Nou, ik denk als ik daar gezeten had als de broer van Jezus, dan had ik gedacht, nou zeg, en ik dan? Ik ben toch de echte broer, ik ben toch de biologische broer. En Jezus gaat het ineens, lijkt het wel, dat familieverband eigenlijk relativeren. En hij zegt, iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. En eigenlijk zegt Jezus daar iets, nou, best pittigs. Hij zegt, biologische familierelaties, die zijn geen garantie voor deel uitmaken van Jezus' geestelijke familie. Lees het nog maar eens goed na. Biologische familierelaties, die zijn geen garantie. Geen garantie dat je nu ook bij Jezus geestelijke familie hoort. Want dat heeft te maken met het doen van de wil van de Vader. Nou, ik ben toch de broer van. Ik ben toch de moeder van. Dan heb ik toch wel rechten. Ik heb kort geleden een boek gelezen over grote problemen en strijd in het Midden-Oosten. Ik bespaar het u graag, want het is een heel verdrietig boek. Maar elke keer weer ontdek je dat de mensen in die landen, maar soms ook in onze landen, jaloers zijn op de ander en altijd weer bij de familie willen horen. Want dan ben je belangrijk, dan mag je meedoen. En familie, ja, wie hoort bij de familie? Toch eigenlijk zijn dat bloedbanden. Maar Jezus zegt, in zijn gezelschap, nee, het gaat om wie de wil van God doet. Die is mijn moeder, mijn broer, mijn zus. Het geeft ook heel veel ruimte, want het heeft te maken met de persoonlijke keuze. Anders moet je zeggen, ja, maar ja, ik ben niet in die familie geboren. Misschien heb ik me erin geworsteld. Maar ik ben niet echt biologisch verwant aan die of aan die. Heb ik recht op een titel? Heb ik recht op een erfenis? Heb ik recht op, noem maar op. Het komt aan op een persoonlijke keuze. De keuze om te zeggen, ik wil bij God horen, ik wil bij Jezus horen. Ik wil de wil van God doen. En dan hoor je bij de familie. En dan is er geen onderscheid. Ik vind dat heel belangrijk. Het is niet zo omdat jij uit dat land komt, of jij uit die familie, of omdat jouw vader priester was, of leider, of patriarch. Mooi, maar het gaat om jou, jouw keuze. En als jij kiest voor God, voor gehoorzaamheid aan Jezus, dan mag jij bij de familie van Jezus horen. En dan ga ik naar het derde deel van deze boodschap. En ik blijf in de lijn denken van familie. En daar is dan dat stukje wat gaat over het kruis. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas en Maria van Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Eigenlijk zien we hier in dit gedeelte een deel van de profetie van Simeon vervuld. Maria heeft leed over de dood van haar zoon. Ze staat daar bij het kruis. Johanna staat daar ook. En Jezus in al zijn eigen ellende en pijn geeft hen aan elkaar. En in veel vertalingen wordt het woord gebruikt. Zie. Zie je zoon. Zie je moeder. Ik ben blij dat Maria er wel bij hoort. En niet omdat ze de moeder van God is of omdat ze een groot beeld heeft. U bent vast ook wel eens in een kerk geweest waar het beeld van Maria groter was dan het beeld van Jezus. En het heeft mij altijd met verdriet vervuld. Prachtige beelden, prachtige processies. Om Maria maar te vereren en hoog te steken. En Jezus verdwijnt soms een beetje. Maar vanuit de Bijbel mogen we weten, Maria hoort er wel degelijk bij. Niet als de koningin des hemels of als medeverlosser, dat zeker niet. Maria hoort erbij, omdat ze er ook zelf voor gekozen heeft. Ze heeft gekozen om de boodschap van haar zoon Jezus te aanvaarden. En als we Handelingen lezen, dat is voor de komende weken de hemelvaart. En daarna gaan de discipelen naar de opperzaal in Jeruzalem. En dan worden alle namen genoemd en ook de naam van moeder Maria. Zij is erbij. Zij hoort erbij. Niet omdat ze zozeer zijn biologische moeder is, wat ze is, maar vooral ook vanwege de keuze die ze gemaakt heeft. Ook Jezus' broers. Sommigen kozen wel voor hem, anderen later. Want het was voor iedereen een persoonlijke keuze. Zie. Zie. En ik dacht daarover na. En ik ken gelukkig heel veel verhalen van mensen. En ik hoop dat u die ook kent. Mensen die misschien zelf geen kinderen hebben gehad of een kind hebben verloren. Of heel veel pijn hebben ondervonden van hun kinderen. Dat zij toch van God uit, zou ik bijna zeggen, maar je moet er wel open voor staan, iemand anders op hun pad krijgen voor wie ze mogen zorgen. Die ze de liefde mogen geven. Die ze aan hun eigen kinderen niet kwijt kunnen, konden. Omdat ze er niet waren of omdat ze al dood zijn gegaan. Of omdat ze zich tegen hun moeder verzet hebben. Ik denk aan een oude zuster uit de gemeente hier. Ze is er nu niet meer. Ze had geen eigen kinderen en zij trouwde met een weduwnaar met kinderen. En altijd zei ze tegen mij, oh Connie, ik zou zo graag willen dat het mijn eigen kinderen waren. Dan waren ze vast veel liever voor mij. Nou, zei ik dan altijd, dat weet ik niet. Ik zei, ik ken ook kinderen, echte kinderen, wat echt is, die helemaal niet lief zijn voor hun moeder. Nee, maar dat kon ze zich niet voorstellen. Echte kinderen zijn lief en aangetrouwd of binnengekomen via een tweede huwelijk. Nee, die konden nooit zo lief zijn. Heel vaak denken mensen dat hun situatie heel uniek is. En heel pijnlijk vooral. Zoals de zuster die 2 kinderen heeft met een lichte handicap. Die altijd tegen mij zegt, hoe komt het toch dat iedereen om mij heen gezonde kinderen heeft? Dan zeg ik tegen haar, dat is dan omdat je maar weinig mensen kent. Ik ken ook heel veel mensen die ook gehandicapte kinderen hebben, die zelfs kinderen aan de dood verloren zijn. Je kunt je eigen situatie, ik leef graag met mensen mee, maar je kunt niet die eigen situatie verheffen tot het enige en het al. Want er is verdriet. Verdriet in alle soorten en maten. Maria had verdriet. Jullie hebben misschien verdriet gehad of nu verdriet. Dat kan vanwege situaties in de familie. En dan zie ik Jezus daar aan het kruis en het raakte me zo. Hij zei, zie je zoon, zie je moeder. Jezus brengt dan mensen bij elkaar en zegt, zorg voor ze, zorg voor ze. En ik werd er zo van doordrongen dat het uiteindelijk gaat om de liefde, om de zorg. En niet zozeer om die biologische relatie. Soms is die er en vaak is die goed, maar ook lang niet altijd. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om zorgen voor, denken aan. Ik las van de week een boekje van een oude bekende van mij. Die heeft zijn levensverhaal opgeschreven. En zijn eerste vrouw overleed. En hij bleef achter met 4 tienerkinderen. Wat een gigantische opgave was. Na 2 jaar ontmoette hij een nieuwe vrouw. En samen besloten ze, het is genoeg wat betreft nog meer kinderen. We gaan al onze tijd en krachten aan deze 4 geven. En dat heeft die vrouw, die zelf ook alweer iets ouder was, dus was misschien ook wel een hele goede keuze. Maar in ieder geval, zij zei, ik geef mijn tijd en mijn krachten aan deze 4 kinderen. Is dat altijd in dank afgenomen? Nee hoor. Kinderen kunnen vaak een tweede moeder of een tweede vader niet zo makkelijk accepteren. Dus in dat gezin heeft het ondanks de inspanning van de vader en de nieuwe vrouw toch nog heel veel strijd gekost. Ik heb een vriendin die heeft zelf geen kinderen kunnen krijgen en die heeft 2 kinderen geadopteerd. Heel mooi. Maar ook een hele grote teleurstelling. Want die kinderen hadden allerlei gebreken. En dat was hun niet verteld door het adoptiefonds. Wat een worsteling om te komen tot, dit zijn mijn kinderen. Deze zijn mij door God gegeven. Ik weet zeker dat als we in het leven staan, zoals jullie ook, en ik weet van jullie ook, van vele de persoonlijke verhalen, dat God je mensen geeft. Ook als er in je eigen familie breuken of gaten zijn, dat daar dan iemand anders komt. Waarvan God zegt, zorg voor hem, zorg voor haar. Heb hem lief, heb haar lief. Natuurlijk kan dat ook wel eens op een teleurstelling uitlopen, dat weet ik ook. Maar in het algemeen is het een mooie gedachte dat we niet zitten te kniezen en te wachten. Maar dat we zeggen, ik doe mijn ogen open, Zie. Daar is iemand, daar is iemand. En een aantal van jullie, daarvan weet ik hier in deze zaal, hebben dat gedaan. Ik zag die, ik zag dat kind, ik zag dat kleine kind, ik zag die persoon. Geven zorg en aandacht. Ik ga nog heel even terug en daarmee eindig ik bij Maria zelf. Want ze is toch in veel opzichten wel een voorbeeld zonder haar te verheerlijken en zonder haar te aanbidden. We lazen, of u kunt lezen in Handelingen, dat ze bij de discipelen was. Wachten, wanneer komt de geest? En als de geest dan komt, dan is Maria daarbij. En dan ontvangt ook zij die volle Pinksterkracht. Dat wil ik van Maria leren. Wachten op Gods tijd. Me laten vervullen met Gods geest. En dan de taak te doen die er ligt. De taak in mijn eigen kleine gezin. Taak in mijn grotere familie. En daar waar het niet ingevuld kan worden door allerlei omstandigheden, zal God mijzelf opmerkzaam maken op mensen die hulp en aandacht en zorg nodig hebben. Daarom heb ik deze overweging genoemd, deze overdenking. Maria was bijzonder. Niemand van ons kan nazeggen de moeder van de Heer te zijn. Maar ze was ook gewoon. En dat vergeten sommige mensen wel eens. Ze aanbidden haar, ze verheerlijken haar. Maria was een gewone vrouw. En we lezen ook verhalen waarin ze het misschien niet altijd goed deed. Maar ze bleef trouw tot het einde. Ze bleef wachten. Ze geloofde de boodschap van haar zoon. En ze verwachtte de Heilige Geest. En die heeft ze ontvangen. En hoe het verder is gegaan met Maria, we lezen het niet in de Bijbel. We weten wel dat Johannes haar mee naar huis genomen heeft. Dat ze naar Efeze zijn verhuisd, zoals de traditie zegt. En daar ook meegeholpen hebben in de gemeente. Maar buiten de Bijbel om zijn er wel wat verhalen. En sommige zijn meer betrouwbaar dan andere. In de Bijbel zelf lezen we daar niet over. Maar ik ben heel blij om te weten, Maria was erbij. En ze ontving de geest. En ze ging aan het werk. Ze zorgde voor Johannes. Jezus was er niet meer. Ze zorgde voor anderen in de gemeente. Dat is mijn uitdaging, dat we geduld mogen hebben totdat de geest komt. Tot de geest ons vult en ons aanzet om te zeggen, zie, daar is iemand, daar is iemand. En dan is op Moederdag niemand buitengesloten. Want de zorg en liefde van de ene persoon voor de andere is iets waar de wereld nood aan heeft. Dat wij maar allemaal op onze eigen plek, in onze eigen mogelijkheden, die zorg en liefde zullen geven, aangedreven door de Geest. Amen. Amen. Zullen we bidden? Heer, we danken u voor Maria die zo bijzonder was. Ze mocht uw moeder zijn. En toch was ze ook zo gewoon. En juist in dat gewone willen we haar navolgen. We willen erbij horen. We willen ervoor kiezen. We willen wachten op uw geest. Ons laten onderdompelen in die geest. En dan aan de slag gaan met dat wat u ons geeft. Zoveel mensen in nood. Zoveel mensen die aandacht nodig hebben. Wij mogen een klein steentje bijdragen. Want wij hebben uw geest ontvangen. Uw geest die ons uitstuurt. Dank u wel. Ga zo met ons mee deze week. U weet wat ons wacht. U weet waar we mee bezig zijn. Wij verwachten uw nabijheid in alle situaties. Amen. Amen. Ik geef u graag een zegen mee voor deze week. Als u kunt, mag u staan. En na afloop is er koffie en er zijn lekkere koekjes. En elke vrouw krijgt een mooie witte bloem. En die herinnert je aan de opdracht. Zie, zie, zie. Zo mogen de genade van de Heer Jezus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met jullie allen zijn. Amen. Amen.